Bay. En het thema van vanmorgen is.
En een nieuwe schepping en zijn ambassadeur. Dus de schriftlezing voor vanmorgen is uit 2 Korinthe 5. En het thema voor vanmorgen is: ik ben een nieuwe schepping en vanaf nu zijn ambassadeur, zijn vertegenwoordiger. We gaan lezen met elkaar uit 2 Korinthe 5 en dan wil ik beginnen bij vers 10. En dat is denk ik goed om altijd weer ook op ons in te laten werken wat daar staat. Want wij moeten allemaal voor de rechterstoel van Christus openbaar worden. Wij allemaal, kinderen, jongeren, ouderen, wij allemaal zullen eenmaal voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat ieder vergelding ontvangt wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. Nu we dus deze vrees, deze schrik, zegt de Statenvertaling, voor de Here kennen, dat zegt als we dat oordeel op ons in laten werken, zegt Paulus, bewegen wij de mensen tot het geloof. Vers 14. Want de liefde van Christus dringt ons. Die tot dit oordeel gekomen zijn, als één voor alle gestorven is, dan zijn ze alle gestorven. En hij is voor alle gestorven. Opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven en opgewekt is. Zo kennen wij vanaf nu niemand naar het vlees. De basisbijbel zegt dit, ik wil het even nu vast zeggen. Daarom moeten we dus niemand meer beoordelen naar wat we van de buitenkant van hem zien. En al hebben wij Christus naar het vlees gekend, dan kennen we hem zo niet meer. Daarom. Conclusie. Als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. En dit alles is uit God die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. God was het namelijk die in Christus de kosmos, de wereld met zichzelf verzoende en aan hun overtredingen niet toerekende. En hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. Wij zijn dan gezanten, wij zijn dan ambassadeurs namens Christus. Alsof God zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij, laat u met God verzoenen. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Dus het thema voor vanmorgen is: ik ben een nieuwe schepping. Naar aanleiding van vers 17. En ik mag nu zijn gezant, zijn ambassadeur zijn. Vers 20. Ik wil nog kort bidden. Heren, we bidden dat wij vanmorgen opnieuw mogen zien, als we u mogen kennen, wie we zijn in de Heer Jezus Christus. Wat er met ons gebeurd is op het moment toen we tot levend geloof kwamen. En dat we misschien terug mogen kijken. En dat we onszelf mogen onderzoeken welke bewijzen ons leven toont dat wij een nieuwe schepping zijn. En als wij u nog niet kennen, dan bidden we dat dit gedeelte vanmorgen ons voor het eerst zal bewegen tot geloof. Tot vertrouwen op deze heiland die voor de wereld zijn leven gaf. Ja, we hebben gelezen, God was het namelijk die in Christus de wereld met zichzelf verzoende. Halleluja, wat een blijde boodschap. Dat wij met onze zonden, met onze mislukkingen, met ons hele leven aan de voet van het kruis terecht mogen komen. En als we dat nog niet gedaan hebben, dan bidden we dat we zo onszelf vanmorgen aan deze Koning, aan deze heiland onszelf mogen overgeven. Heren, werk met uw geest. Geef mij bekwaammakende genade. Geef mij de zalving van uw geest om te mogen spreken. Maar wilt u het in de harten brengen? We bidden het in Jezus' naam. Amen. Jongelui, ouderen, iedereen. Stel je nou eens voor dat jij Willem Holleder zou zijn. Of Ridwan Taghi. Twee personen die de laatste jaren veel in het nieuws zijn geweest. Stel je eens voor dat je inderdaad een aantal moorden op je geweten zou hebben. En alle aanklachten die tegen je ingediend zijn, zijn gegrond verklaard. En je hoort dat je levenslang krijgt. Levenslang opgesloten in het EBI in Vught. En dat betekent geweldig veel beperkingen. Dat betekent geen vrijheid. Dat betekent voor de rest van je leven opgesloten in een gebouw. En soms maar 1 uur of een paar uur per dag dat je even buiten mag luchten. Je kan niets meer van de wereld zien die door God zo mooi geschapen is. Want ja, de Bijbel is er heel duidelijk over. Wij zijn van geboorte, zijn wij ja, hardnekkige zondaars. Wij zijn van geboorte terugkerende zondaars. Wij zondigen in onze woorden, gedachten, daden, motieven. En ja, we zijn eigenlijk door geboorte rebels tegenover God. Dat wil zeggen, we gaan onze eigen gang. We hebben hem niet nodig. We bepalen ons eigen leven. We houden geen rekening met hem. En door onze zonde zijn we net zo erg eigenlijk, hè, als moordenaars. In die zin is er bij God, zijn er geen kleine of grote zonden. Wij hebben gezondigd tegenover God. Maar op een dag. Wanneer was dat in jouw leven? Wanneer was dat in uw leven? Kwam daar een gezant namens Christus? Het kan in je stille tijd zijn gebeurd. Het kan door Bijbelstudie zijn gebeurd. Dat Gods geest. Maar er kwam misschien wel een preek op jouw pad. Een voorganger op jouw pad. Een gezant namens Christus. En die jou de mogelijkheid liet zien van verzoening. Voor al jouw zonden. Misschien heb je er heel lang mee getopt. Is het wel voor mij? En ging het eens voor je open. En hij is voor allen gestorven. Want God was in Christus de wereld. Met zichzelf verzoenende. Oh, het is niet alleen voor anderen, maar het is ook voor mij. Je ontving gratie uit de mond van je hemelse heiland. De Heilige Geest bracht licht in jouw denken en in jouw hart. En hij liet zien dat je in Christus mag komen. Dat je mag komen zoals je bent en dat je in Christus al die geestelijke zegeningen mocht ontvangen. Ja, dat je geadopteerd bent tot zijn zoon. En dat de Heere je alle zegeningen wil schenken die voor tijd en eeuwigheid nodig zijn. Nou, dat is de bediening van de verzoening. Zondag en zondag mag hier ook het bloed, als het ware, van Jezus druppelen in de gemeente voor een moe gestreden ziel. Voor iemand die het niet meer weet, maar ook voor een kind van God die bij herhaling weer terugvalt. Het bloed van de verzoening, het bloed van Jezus mag verkondigd worden. Nou, dat is de blijde boodschap. Maar ja, nu rijst de vraag. Hoe zou nou koning Willem-Alexander, een man als Willem Holleder of Ridwan Taghi, hoe zou die nou zo'n persoon op kunnen nemen in zijn paleis? Want ja, dat kan toch zomaar niet, want het hart, de gezindheid van deze moordenaars is toch niet veranderd? Ze zijn toch nog even corrupt en slecht, want ze proberen zelfs vrij te komen. Ze proberen zelfs te ontsnappen vanuit de gevangenis. Kijk, en dat is nou het wonder van de levende God. Het kan dus ook voor hen, maar het wonder in geestelijke zin, in geestelijke adoptie, is dat God het hart van een mens kan vernieuwen. Dat God het denken van een mens, de gezindheid van een mens kan vernieuwen. En dat doet hij door wedergeboorte, door van ons een nieuwe schepping te maken. Dus ja, even resumerend, wat gebeurde er toen je tot Christus kwam, toen je de Heer Jezus aannam in je leven, toen je buiten jezelf op Christus mocht zien? Nou, toen ontving je vergeving van zonde. Je ontving een persoonlijke relatie met God. Je kreeg op dat moment een hemelse erfenis, waar je hier op aarde al enigszins van kan genieten, maar straks voor eeuwig. Maar hij heeft jou ook vanuit Adam in Christus geplaatst. Vroeger noemen ze dat staatsverwisseling. Je wordt overgeplant, als het ware vanuit Adam, dat oude leven, in een compleet nieuw leven, wat gekenmerkt wordt door de persoon van de Heer Jezus Christus. En in het laatste lied hebben we gezongen, in hem ga je je volle vreugde, verzadiging vinden. Dus God veranderde mij in een ander persoon. Ik werd een nieuwe schepping. Nou, wat is de context van deze tekst? Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Nou, Paulus had als een ware ambassadeur het evangelie in Korinthe gebracht. Een heidense stad vol afgoderij, een havenstad vol onreinheid. En Paulus was daar een vertegenwoordiger namens Christus. Hij zegt, ja, ik was onder jullie met knikkende knieën, maar één ding heb ik wel ervaren. Gods geest kwam erin mee. Gods geest was daar toen ik die dag bij jullie preekte. En ja, er kwamen mensen tot het geloof. Heidenen kwamen tot geloof. God raakte hen aan. Maar ja, vanaf dat moment is het allemaal niet vanzelf gegaan, want de duivel zit natuurlijk ook niet stil, hè? Dus de duivel die gebruikte valse apostelen om uiteindelijk Paulus voor verdacht te maken. Dus de verhouding van Paulus met zijn geestelijke kinderen werd moeizaam. De relatie stond onder druk. En nou schrijft Paulus de tweede brief om die relatie met die gelovigen in Korinthe te herstellen. Om het weer te versterken vanwege die spanningen die waren ontstaan. En ja, Paulus' gezag werd in twijfel getrokken. Het is natuurlijk erg, hè, als jij ergens tot zegen bent geweest. En dat dan andere mensen, als het ware, jou, die groep meenemen en dan tegen jou opzetten. Moet je indenken wat dat met je kan doen. Nou, Paulus die schrijft een brief. En hij gaat er ook gewoon op in. Hij zegt, ik weet in het eerste hoofdstuk, ik weet dat sommigen van jullie teleurgesteld zijn dat ik in Macedonië doorgereisd ben en dat ik niet Korinthe heb aangedaan. Ze waren eigenlijk teleurgesteld dat hij dat geplande bezoek had uitgesteld. En dan gaat Paulus deze brief schrijven en dan verdedigt hij zijn apostelschap. Dat hij door God gezonden is. En dan gaat hij uitleg geven over zijn bediening. Wat is dat nou, een apostolische bediening? Wat is dat nou om de bediening van de verzoening te mogen brengen? Om daar onderdeel van te zijn. En dan lezen we in hoofdstuk 4, er staat erboven de apostolische bediening. Hè? Dan gaat hij dat uitwerken. En dan komt hij in hoofdstuk 5 vers 11, althans dat hebben dan de bijbelschrijvers erboven gezet, de bediening van de verzoening. Hij geeft motivatie, visie. Wat betekent het nou om een boodschapper van God te zijn? Wat drijft een prediker en een voorganger? Nou, zegt Paulus, twee dingen. De schrik voor de Heer beweegt mij. Ik weet dat er een oordeelsdag komt. Jongelui, er komt een dag waarop we rekenschap moeten afleggen voor alles wat wij door middel van ons lichaam hebben gedaan, het zij goed en het zij kwaad. Al die dingen die we stiekem hebben gedaan, die zullen aan het licht komen, als we ze niet in het licht hebben gebracht. En Paulus zegt, dat vervult mij met phobos, met schrik, met vrees, omdat ik weet dat God heilig is en de zonde niet door de vingers ziet. Maar wat mij nog meer drijft, dat is de passie van Jezus Christus. Want zo'n vijand als ik was, Ik ben opgezocht door God. Hij heeft me in mijn nekvel gegrepen. De liefde van God is in mijn hart uitgestort. Ja, het heeft God behaagd zijn zoon aan mij te openbaren. Oh, halleluja, ik mag nu weten door genade een kind van God te zijn. Ik ben als een vriend of als een vijand van God tot een vriend gemaakt. En dat drijft mij. Dat drijft mij. Ik heb verder helemaal geen andere motieven. Maar die schrik en die liefde, ja, die dringen mij aan om bij jullie te komen en tot jullie te schrijven. En dan zegt hij in vers 16, ja, en wat je ook moet beseffen, dat als je dat mag weten, door God gegrepen te zijn, dan ga je op een hele andere manier naar mensen kijken. Dan gaan we op een hele andere manier naar elkaar kijken. Dan gaan we elkaar niet meer beoordelen op de buitenkant, maar dan gaan we elkaar zien vanuit Christus oog. We gaan met de ogen van de Heer Jezus naar elkaar kijken, omdat we een nieuwe schepping zijn. Nou, mag ik dat eens in de eerste plaats toepassen vanmorgen? Naar ons. Hoe kijken wij als gelovigen in de CGA naar elkaar? Hoeveel vlees kan er soms niet zijn? Zo kennen wij vanaf nu niemand meer naar het vlees. Maar wat kunnen wij soms vleeselijk zijn? Hoe we naar elkaar kijken. Wees eens eerlijk. Wat zijn wij gemakkelijk om een ander aan de buitenkant te beoordelen? Wat zijn we soms druk bezig met wat zou de ander van mij vinden? Hoe zullen de anderen naar mijn opvoeding kijken? Doe ik het wel goed genoeg? Geloof ik wel goed genoeg? Wat zullen de anderen van mijn geloof vinden? Wat zullen ze van mijn gebed vinden? Hoe snel beoordelen wij elkaar niet op uiterlijk, op afkomst of opleidingsniveau of financiële status? Maar als wij vanmorgen met elkaar belijden dat wij als gelovigen in Christus zijn, dan valt dat allemaal weg. Want dan gaan we die ander zien als een mede-erfgenaam van het koninkrijk. Dan gaan we die ander zien als een mede-broeder of zuster van het huisgezin van God. Dan zijn we van dezelfde familie. Dan is die ander ook een geliefde zoon en dochter van mijn hemelse vader. En weet je, die valse apostelen die beoordeelden de Paulus wel op het vlees en de mensen enzovoort enzovoort. En wat gebeurde er? Er kwam een enorme verdeeldheid. Ze waren helemaal verkeerd bezig. Ze begrepen niets van het feit dat je in Christus een nieuwe schepping bent. En dus ook op een hele andere manier naar elkaar gaat kijken. Paulus die komt dan in hoofdstuk 5 vers 17 tot zijn climax. Hij komt tot een conclusie. Hij komt tot een logische conclusie. Daarom dus. Als we nou wezenlijk verenigd zijn met Christus. Zo wezenlijk als mijn hand aan mijn arm en aan mijn lichaam zit. Zo wezenlijk ben je door wedergeboorte verenigd met de gekruisigde, de opgestane en verheerlijkte Christus. Zo wezenlijk. Als mijn hand vanmorgen aan mijn arm zit en mijn arm aan mijn lichaam, zo wezenlijk ben jij verbonden met Jezus. En ja, dat wordt zichtbaar in de doop. Dat je één geworden bent met Christus in kruis, in begrafenis en opstanding. Nou, als je nou zo wezenlijk verenigd bent met Christus, dan betekent dat dat je een nieuwe schepping bent geworden. Het oude is voorbij, alles is nieuw geworden. Nou, die twee uitdrukkingen in Christus, die gebruikt Paulus heel vaak in zijn brief. Als je de Bijbel leest, dan ben je het heel vaak tegengekomen. En Paulus verbindt dat in Christus met, dan is hij een nieuwe schepping. Nou, gisteravond heb ik nog een preek gelezen van Robert Murray McShane, die twee uitdrukkingen bij elkaar brengt en hij zegt dit. Deze twee uitdrukkingen in de tekst zijn wat genoemd mag worden de schachten en de toegangen tot twee onuitputtelijke mijnen. van goddelijke wijsheid. Waardoor Gods kinderen afdalen om de schatten voor de ziel op te zamelen. Schatten waarbij diamant zijn glans en goud zijn edele karakter verliest. Dus die twee uitdrukkingen in Christus zijn een nieuwe schepping. Hij zegt dat zijn twee schachten van goddelijke wijsheid waar we naar beneden mogen gaan, de diepte mogen ingaan. En als het dan open gaat, dan zal elke diamant en elke kilo goud zal daarmee verbleken. Zo rijk zijn wij geworden. Want het betekent intieme gemeenschap, het betekent een hele intieme relatie met de Heer Jezus en het betekent ook een radicale transformatie. Een radicale vernieuwing. We zijn volledig vernieuwd in Hem toen Hij zei in jouw leven, daar zij licht. Toch, zo ging het toch? Heel onverwachts. Ineens zag je het. Ook voor mij. Ja, dat is een nieuwe schepping. Zoals de Heer God als het ware met de schepping zei. Hè, de aarde was woest en ledig. Duisternis op de afgrond. En de Heer zei, daar was licht. En toen ging God scheppen. En het werd steeds mooier en steeds duidelijker. En zo is het nou geestelijk precies zo. Kinderen, jongeren, laat ik het eens duidelijk maken met een voorbeeld. Ik wil u de huiswerk geven voor vandaag. Om op YouTube even in te tikken. Hoe wordt een rups een vlinder? En er is een heel mooi filmpje van een zekere Willem Wever. Ik ken hem niet, maar ik heb dat bekeken. Maar het is onvoorstelbaar mooi filmpje van 3-4 minuten. Hoe wordt een rups een vlinder? Die volledige vernieuwing, die geweldige radicale transformatie, die kan je heel mooi zien in het proces van een rups die een pop wordt en uiteindelijk een vlinder. Dat is een geweldig indrukwekkend transformatieproces. Hè? Hoe uiteindelijk die rups verandert in een pop en het lijkt alsof hij dood is. Hij zit opgesloten in een cocon. Maar in die schijnbare rust vindt er een indrukwekkend proces plaats. De rups wordt volledig getransformeerd van een kruipend dier dat op de grond loopt en vastzit en allerlei bladeren eet, verandert het tot een prachtige vlinder die in vrijheid kan vliegen. Nou, misschien ben je wel in Frankrijk geweest en heb je de koninginnenpage of de koningspage gezien. Een geweldige mooie vlinder. Die daar kan vliegen in de zon. Nou, zo'n complete make-over, hè, is er met Gods kinderen gebeurd. Dat wil zeggen met zondaren gebeurd. Een complete vernieuwing heeft er plaatsgevonden. Net zoals een rups in een cocon volledig veranderd. Nou, vroeger waren we misschien in ons oude leven gebonden, hè, in een cocon van beperkingen, van wetticisme. En van duisternis. En van zonde en gebondenheid. Maar toen zei God, daar zij licht. En mocht je al die gebondenheid en al die verslaving mocht je achterlaten. Dat is voorbij. En dan moeten we goed begrijpen dat we niet simpelweg een verbeterde versie van onszelf worden. Maar we worden daadwerkelijk een hele nieuwe schepping. Zoals die rups niet meer terug kan keren naar zijn oude vorm, naar zijn transformatie tot vlinder, zo kunnen ook wij niet meer terugkeren naar ons oude leven. Als we eenmaal door de Heer Jezus Christus vernieuwd zijn. Ons hele wezen is veranderd. En wat ik heel mooi vind, hè, er is een boek in de boekhandel van Maria Korpershoek, Vlinders in de Kerk. En Maria die heeft dat boek geschreven toen ze in een depressie verkeerde. Ze zat ook in een kerk waar veel wetticisme was. Waar mensen niet zichzelf mochten zijn. Waar ze altijd kopieën moesten zijn van de voorganger misschien. Of van ouderlingen. En dan heeft ze, toen ze daar opgenomen was in de psychiatrie. Toen heeft zij een beeld gekregen van hoe zij zich voelde. En ze zag een kerk. Waar de Bijbel wel centraal stond, maar door een zwakke bril werd gelezen. En waar de zwarte vlinder, de voorganger, altijd centraal stond. En ze zag mensen die met hun vleugels dicht zaten en aan de buitenkant zwart, grijs en grauw waren, maar geen kleur gaven. En toen zag ze dat er zo aan de bovenkant een paar mensen probeerden daaruit te vluchten. Die verlangden om te vliegen. Dat was het beeld wat ze zag, het eerste beeld. Het tweede beeld wat ze zag, dat was een prachtige bloem. En waar het woord van God centraal stond. En ze zag vlinders naar dat woord vliegen. En in dat woord hun zoetheid, hoe moet je zeggen dat, hè? Hun vreugde vonden. En dat ze de vleugels eruit mochten slaan. En dat ze kleur kregen. Blauwe vlinders, rode vlinders, gele vlinders. En onderaan die bloem, daar zaten nog een paar van die vlinders die toch nog niet probeerden of durfden de vleugels uit te slaan. Prachtig beeld. Vlinders in de kerk. Nou, laat ik het eens even vragen zo vanmorgen. Ben jij zo vlinder? Mag je wandelen in die vrijheid van Christus omdat je een nieuwe schepping bent? Vind je al je vreugde en blijdschap in het woord van God? Omdat je een nieuwe schepping bent. Of ben je inderdaad ook nog zo'n grijze vlinder? Die niet in die vrijheid durft te gaan staan. Nou, daar mag je voor bidden. Als we vanuit Adam in Christus geplant worden, dan krijgen we, en dat ga ik nu verder uitwerken, een nieuw hart, een nieuwe geest, een nieuwe identiteit, een nieuwe relatie tot God en een nieuwe manier van leven. Het is dus echt een radicale transformatie. Het oude, zegt Paulus, het oude is voorbij gegaan. De studiebijbel zegt dat gaat over het oude leven met zijn zondige neigingen. De levensstijl van voor de bekering is verleden tijd. Is dat zo in je leven? De levensstijl van voor de bekering is verleden tijd. Ja, als dat nou eens uit zouden werken met een paar voorbeelden. Ik heb eergisteren, gisteren mijn preek voorbereid en ik heb zomaar, ja, wanneer, wat komt er nou op hart nou? Die zondige neigingen, die zondige gewoontes, hè, laten we er eens een paar uitpikken. Bijvoorbeeld, gemakkelijk liegen. Waardoor je eigenlijk soms ook anderen manipuleert. Niet helemaal volledig de waarheid zegt. Ja, dat is toch nu je leven niet meer. Jongeren, tieners. Ja, ik volg de Heer Jezus. Ja, maar als je ouders dan naar de waarheid vragen. Hoe zat het nou echt? Draai je eraan omheen? Ben je dan niet helemaal eerlijk of spreek je de waarheid? Je wilt toch nu in waarheid wandelen, integer leven? Je wilt toch transparant christen zijn? Nou, wat betekent dat praktisch nou? Als ik in de verleiding kom om toch niet helemaal de waarheid te spreken, al heb je misschien ook niet helemaal de waarheid gesproken en je loopt weg en Gods geest praat met jou. Ja, maar dit was het. Zo was het niet. Dan heb je een keuze. Je hebt een keuze. Dan ga je terug naar je ouders. Maar ik heb dat en dat en dat gezegd, maar dat was niet helemaal de waarheid. Het zat zo en zo en zo. Dat kan ook naar je man of naar je vrouw zijn. Of naar je collega of naar je baas. Je kiest er bewust voor om voortaan eerlijk te zijn. Nou, soms kan dat heel ongemakkelijk zijn. Om terug te gaan en de waarheid te zeggen. Maar als je dat één keer gedaan hebt, dan ben je de volgende keer een stuk voorzichtiger. Tweede, wat ik zou zeggen als voorbeeld, je gaat je schuld en je schaamte afleggen. Ik vond het heel mooi, het lied wat vanmorgen gezongen is. Hè? Dat is als het ware een proclamatielied ter onderstreping van de preek van vanmorgen. Hè? Nabij Gods hoog verheven troon, dat lied. Dat moeten we veel zingen. Want dat proclameert waar wij geestelijk staan. Ook al voelen we het niet, ook al klaagt de duivel ons aan. Nou, soms kan je nog geweldig gedetermineerd zijn. Dat wil zeggen, nou niet voorbestemd, maar dat je nog geweldig geleid wordt door jouw verleden, door schuld en minderwaardigheidsgevoelens. Over dingen die er gebeurd zijn in het verleden. Maar als dat naar boven komt, dan is dat dikwijls weer een aanklacht van de duivel, die je bepaalt bij je verleden. En Paulus zegt, het oude is voorbij gegaan. In Christus ben je vrijgemaakt van deze lasten van het verleden, omdat jouw zonden vergeven zijn, omdat je ze beleden hebt aan de voet van het kruis. Dus, wat betekent dat praktisch? Nou, ik mag nu leren leven vanuit de aanvaarding dat God mij aanvaardt zoals ik ben. Met al mijn mislukkingen. Met al mijn dagelijkse afmakingen, zeiden ze vroeger. Hè? Met al mijn dagelijkse misstappen. Mag ik geloven dat God mij aanvaard heeft door zijn zoon. En wil ik niet langer leven in zelfveroordeling. Ik vertrouw op zijn genade. Ook al weet ik dat ik nog steeds werk in uitvoering ben. Een derde voorbeeld. Het oude is voorbij gegaan. Nou, vroeger was je misschien een mopperkont. Ook christenen, er zijn best wel wat christenen dat zijn mopperkonten. Die hebben altijd wat te zeuren. Drammerig soms. En ze spuiten maar losse flodders. Over dingen die niet goed zijn op hun werk. Het is altijd dit en het is altijd te veel dit. En het is gewoon, je spuit heel snel je vuil. Je zeurt en dramt. En laat door allerlei losse flodders je irritatie en even je mening blijken. Zal ik het nog platter zeggen? Soms kan je misschien als oud moeder zeggen, ja, stop nou toch, je bent altijd aan het zeiken. Maar dat kan een kind van God toch niet meer doen? Als je toch weet dat je als een geestelijke Willem Holleder vrijheid hebt gekregen. En er is je 350 miljard vergeven. Dan zou toch de vreugde en de verwondering je hart moeten vervullen. Dan blijf je toch niet diezelfde mopperkont zoals vroeger. En als het dan even tegen zit en je hebt een moeilijke werkdag. Of er zijn wat conflicten. Dan ga je dat nu toch op een andere manier oplossen. Dan leer je toch als Habakuk steeds meer, als het goed is, in de nochtans van het geloof jezelf uit die kokon te krijgen en te zeggen, ik wil dat niet meer. Oh ja, het is waar. Geen rund in de stal, geen schaap in de weide. Inderdaad, het is vandaag even niet een dag zoals het moet zijn. Maar nochtans zal ik in de God van mijn heil van vreugde opspringen. En ja, al doet het je pijn en dan doet het je verdriet. Al heb je allerlei emoties die omgaan, dan ga je naar je binnenkamer en dan huil je het uit voor de Heer. Of je belt een broeder of een zuster op en dan zeg je, bid met mij. Maar niet meer zoals vroeger omgaan met die emoties. De Heer wil jou helpen om jouw hart te verplaatsen van een klager naar iemand die dankbaar is. Alles is nieuw geworden. Ja, maar dat zeg je nou allemaal zo makkelijk. Ho, daar kom ik zo nog op terug. Het gaat niet vanzelf. Maar we zijn een nieuwe schepping geworden. We zijn vertegenwoordigers van de Allerhoogste. We zijn ambassadeurs op onze werkplek van Jezus. Wat zullen onze collega's van ons zeggen als we inderdaad zo'n mopperkont zijn? Met zo'n lang gezicht op onze werkplek komen. Je bent een nieuwe schepping. Wat een verantwoordelijkheid, wat een voorrecht en wat een verantwoordelijkheid. Nou, alles is nieuw geworden. Een nieuwe identiteit. Daar zegt de studiebijbel dit erbij. Hij zegt, de studiebijbel zegt, maar ook het vlees in de zin van afkomst en natuurlijke bekwaamheden en tekorten die mogen we achter ons laten. Onze afkomst en natuurlijke bekwaamheden en tekorten. Paulus roept ons op om niet langer volgens oude menselijke maatstaven te kijken, maar om te zien wie we in Christus zijn geworden. Nou, laat ik het eens even proberen praktisch te maken. En ik doe dat vanmorgen voorzichtig. Maar ik wil wel mijn punt maken. Ik heb pastoranten horen zeggen in mijn pastoraat. Ja, oh ja, dat wil ik ook nog even zeggen. Ik ben een autist. Tweede keer kom je ze tegen. Ja, maar ik ben een autist. En vul dat nou eens voor jezelf in. Als iemand aan jou zou vragen, wie ben jij? Dan zeg je dat misschien niet, maar misschien denk je wel, hier. Ik ben te dik. Ik kan niks. Ik ben waardeloos. Hoe kijk je naar jezelf? Nou, even over die persoon die worstelt met autisme. Ik zeg daarmee niet dat wij die kenmerken of die uitdagingen in zijn of haar leven negeren. Dat zeg ik niet. Het kan een geweldige worsteling zijn, hè, als je gediagnosticeerd bent met autisme. Het kan een geweldige worsteling zijn. Maar dit wil ik zeggen. Ik zie jou zo niet meer. Ik wil het ook eigenlijk niet horen. Dat wil zeggen, je bent een nieuwe schepping, je bent een geliefd kind van je hemelse vader en ga daaruit leven. En ja, dat is waar, in je dagelijks leven worstel je misschien met allerlei kenmerken van wat wij door psychologen noemen autisme. Ik zeg niet dat dat er niet is, hè. Maar dat is jouw portie, dat is waar jij mee aan de slag moet. Zoals misschien een andere man worstelt met een verslaving, moet jij daarmee dealen. Maar jouw identiteit is niet dat je een autist bent, dat jij te dik bent, dat je waardeloos bent. Een nieuwe identiteit die je bedenkt, betekent: ik ben in Christus geliefd door mijn hemelse vader. En daaruit ga ik leven. En ja, dan hebben we allemaal onze struggles, hebben we allemaal onze uitdagingen, onze zonden, onze mislukkingen. En dan kunnen we inderdaad ook met, ja, dingen worstelen als persoonlijkheidsissues. Ik ontken echt niet dat die er zijn, maar vanuit die genade, vanuit die nieuwe identiteit, mag ik daarmee aan de slag gaan. Mag ik openstaan voor vernieuwing? Mag ik openstaan voor het werk van de Heilige Geest, zodat de scherpe kantjes eraf gaan? Zodat ik meer en meer op de Heer Jezus mag gelijken, of ik nou te dik ben, of dat ik gevoelens van minderwaardigheid heb, of dat ik worstel met autisme. Wij allemaal gaan meer op de Heer Jezus lijken. Onze identiteit in Adam is voor altijd verdwenen. Het is dood. Het nieuwe is gekomen. We staan nu in een nieuwe relatie tot God door de Heer Jezus Christus. En we zijn van een vijand zijn vriend geworden. En die identiteit is meer dan een label. Het is ons ware zijn. Je bent een nieuwe schepping. Dat is jouw ware zijn. Want jouw stenen hart is weggenomen. Je hebt een nieuw hart en een nieuwe geest gekregen. Het hart dat voor jou vroeger ongehoorzaam was en rebels en niet naar God wilde luisteren, is, als het goed is, nu bereid om te gehoorzamen, in liefdevolle gehoorzaamheid te zeggen: Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Paulus zal ongetwijfeld gedacht hebben aan Ezechiël 36, waar de Heer zegt: dan zal ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in het binnenste, en ik zal mijn geest in jouw binnenste geven. Wat een wonder! De Heilige Geest die wordt beloofd, die mij motiveert om te leven overeenkomstig Gods woord. Want die geest hebben we nodig, hè? En al dat vernieuwde denken. In dat: Heere, vernieuw mijn denken nu. Hebben we gezongen. Heere, vernieuw mijn denken. Daar hebben we Gods geest voor nodig. Dat hij steeds meer laat zien wat het betekent om te wandelen in Gods bepalingen en verordeningen. Zo zegt Ezechiël dat. Dus wat betekent dat praktisch? Een nieuwe manier van leven. Een nieuwe manier van leven. De Bijbel gaat meer dan alleen over theologie. Hè? Want kijk, als je dit hoofdstuk leest, dat is theologie. Dat is geestvervulde theologie. En dat gaat via verstand. Hè? Ik ben praktisch geweest, maar dat kan ook geweldig. Hè? Dat moet hier helder worden in onze bovenkamer. Dat is... God werkt via het verstand ook naar het hart. Hè? Dus deze dingen moeten we begrijpen. En we moeten door het geloof erin gaan staan. Maar het moet niet bij ons hoofd blijven. Er moet actie ondernomen worden. We gaan namelijk leven overeenkomstig onze nieuwe identiteit. En de zonde kan niet langer heersen in ons lichaam. En als dat wel zo is, hè, dan moeten we daarover praten met broeders, met zusters... En dan moeten we daar als het ware mee aan de slag. Dan gaan we dat doorbidden. Dan gaan we God vertrouwen voor overwinning. Maar ja, uiteindelijk wordt het wel zichtbaar. Nou. Zullen we hier vanmorgen een billboard neerzetten? Met die flappen, noem je dat? Ik weet niet, maar en een pen, een stift. En zullen we met elkaar eens zeggen, zullen we het eens praktisch maken? Waarin wordt het nou zichtbaar dat je een nieuwe schepping bent? Als we hier een flip over neerzetten. En in het midden zitten we een nieuwe schepping. Hoe wordt het zichtbaar? Nou, waar zijn we het meeste mee bezig? Waar zijn we het meeste mee bezig? Met dit ding? Hè? Het is heel handig hè, om te communiceren enzovoort. Maar ja, het is misschien wel de grootste verzoeking. Hoe is het, jongelui, ouderen? Ik spreek ook richting mezelf. Hoe is het met de manier waarop we als nieuwe schepping met dit ding omgaan? Naar wat we kijken. Maar ook vooral, hoeveel tijd besteden we aan het beeldscherm? Aan mobiel surfen en maar het ene filmpje naar het andere kijken. En de shorts, hè, dat zijn van die filmpjes waar jij je interesse hebt liggen. Waar YouTube door artificial intelligence precies weet waar jij graag naar wil kijken. En het ene filmpje, het andere filmpje en weer verder. En nog een filmpje en nog een grapje en nog een ditje. En de uren verstrijken zich. En het doet wat met je denken. Het schijnt ook dat het heel slecht is hè, voor je mindset om allemaal van die korte shorts te kijken. Hoe gaan we om met onze tijd? Hoe gaan we om met ons geld? Oké, we zijn allemaal welvarend. De meeste van ons hebben een luxe levensstandaard. Maar vergeten we niet vrijgevig te zijn in onze tijd, maar ook in onze financiën? Hebben we echt een last voor de voortgang van het werk in Gods koninkrijk? Paulus zegt, je mag alle dingen die je krijgt van God, daar mag je van genieten en gaarne mededeelzaam te zijn. Dat je ook betrokken weet, ook bij de voortgang van de lofzang en de prediking hier in deze gemeente. Dat je ook daar een bijdrage aan levert. Volgens mij ging daar het startweekend over. Ja, hoe wordt dat zichtbaar? Nou, vroeger zeiden ze, hè, en sommigen krijgen kriebels en stekels ervan. Hè. Maar, ja, hoe je het ook bent of keert, je kan het moderner zeggen, maar aan je gepraat, je gelaat, je gewaad... En daad. Daar wordt het zichtbaar aan. He, dus ja, hoe praten we met elkaar? Zijn we waakzaam voor roddel? En over anderen spreken, gepraat, gelaat. Ik heb het al gezegd, gaan we met zo'n, als een mopper komt naar ons werk. De vaatwasser leeghalen voor je moeder als ze gewoon even vraagt, joh, wil je me even helpen? Terwijl je beleidt dat je een nieuwe schepping bent. Je gelaat. Je daad, hebben we het ook al over gehad. En je gewaad. Je kleding. Ja, maar wat zegt de Bijbel daarover? Nou, kuis en ingetogen. Respectvol. Dat zijn dingen die... Daar moeten we serieus mee omgaan. Dan moeten we de Heer om leiding bidden. Maar het wordt zichtbaar in ons leven vanwege een nieuwe manier van leven. En dan hebben we allemaal zo onze issues. Maar het is wel bijbels. Want al die dingen worden besproken in de Bijbel. Nou, een nieuwe schepping, wat betekent dat? Ik ga het ook een beetje. Ik heb nog een paar dingen die ik wil zeggen, maar ik wil wel proberen naar de afronding te gaan. Gaat dit dan zomaar vanzelf? Je doet net of dat allemaal maar dit en dan is het oké. Okay. Nee, het is een dagelijkse strijd, maar ook een dagelijkse vernieuwing. Er ontstaat een guerrilla-oorlog in ons hart, hè? Tussen vlees en geest. Die staan tegenover elkaar. Maar omdat je nu de Heilige Geest hebt ontvangen, omdat je een nieuwe schepping bent geworden, ben jij in staat om nee te zeggen tegen het vlees. En dat is een keuze. Jij bent radicaal veranderd. En ik heb hier nog dat beeld geschreven. Ik wil het toch even voor de jongeren. Dat beelden kunnen soms blijven hangen. Maar over die radicale transformatie. Als we nu naar een boerderij gaan. Ik heb dat voorbeeld jaren geleden hier gebruikt. Als we naar een boerderij gaan. En we pakken daar zo'n varken die op een biologische boerderij in een modderpoel zit. En we nemen hem mee naar de spuit en naar de hoge drukspuit. En we spuiten hem brandschoon en we laten het varken los. Wat doet dat varken? Het rent zo snel mogelijk weer terug naar de modderpoel. Het is het aard van het beest. En we gaan naar diezelfde boerderij en we nemen daar een mooie lapjeskat, een mooie poes. En die nemen we mee naar de modderpoel. En we gooien hem erin en we douwen hem kopje onder. En we laten die poes los. Wat doet die poes? Die jumpt eruit en die rent naar de hooiberg en die gaat op een stil plekje zitten. En die gaat net zo lang dat vachtje schoonlikken tot het brandschoon is. Hoe komt dat? Aard van het beestje. Nou, wat is nou de radicaliteit van die nieuwe schepping? Ik zeg het even heel plat. Van een varkensnatuur hebben wij een poezennatuur gekregen. Wij kunnen nu dus anders gaan leven, omdat wij de kracht van de Heilige Geest hebben ontvangen. We hebben een nieuw hart gekregen, een nieuwe geest, een nieuwe mindset. Maar in die strijd struikelen we. In die strijd om te leven als een nieuwe schepping falen we. En wat moet je dan doen? Want daar zit er heel veel mee. Wat moet je dan doen als het dan toch mislukt? Nou, dan moeten we 1 heel bewust weer die zonde, die misstap bij de Heer Jezus brengen. Met berouw. Dat we zeggen, Heere, ik schaam me ervoor, maar ik ben opnieuw gevallen. Ik ben opnieuw gestruikeld. En ik dank u, Heer Jezus, dat uw bloed reinigt van alle zonde. 2. Heer, ik wil opnieuw mij realiseren dat ik niet meer leef. Dat ik een nieuwe identiteit heb gekregen. Dat u in mij leeft. Dat ik verbonden ben met u, Heer Jezus. Ik ben met u gestorven. En ik ben met u gekruisigd, Heer. Ik wil opnieuw realiseren dat ik dood mag zijn voor de zonde. En dan het 3. En dat was dat zo mooi in dat lied, hè. Ik vind het zo'n mooi lied. Ik kijk omhoog. En zie hem staan. Die alles voor mij heeft vervuld. Ik kijk omhoog en wat zie ik daar? Ik zie daar de verheerlijkte Christus in de troon. Die hier op aarde dezelfde strijd heeft gehad als jij. Maar hij bleef staande. Ik kijk omhoog en ik besef. Hij heeft hier op aarde, te midden van verzoeking en verleiding, niet toegegeven. Hij bleef staande. Maar nou meet ik ook door het geloof dat ik verenigd ben met hem. Zijn overwinning is mijn overwinning. Zijn opstandingskracht is mijn opstandingskracht. En ik roep naar hem, Heer Jezus. Vul mij met uw geest. Wilt u mij als de verheerlijkte Christus, Heer, laten zien dat ik alleen staande kan blijven door u. Door uw kracht. Dus jij hebt niet meer geduld nodig. Je hebt Jezus nodig. Je hebt niet meer zachtmoedigheid nodig. Je hebt de zachtmoedige nodig. Je hebt niet meer kracht tot overwinning nodig. Je hebt de overwinning zelf nodig. God wil zijn zoon in die strijd openbaren. Ik heb Jezus nodig. Maar de bevrijding is, ik ben zo wezenlijk één met hem, dat ik hem mag vertrouwen voor de overwinning. Ja, maar als hij dan toch elke keer weer terugvalt. En als hij dan toch elke keer weer de fouten gaat naar elkaar toe. Als man en vrouw. Of als moeder of vader naar de kinderen. Nou, wat wil je ermee zeggen? Ja, maar God ziet me toch al aankomen. Denk je dat Gods geduld dan op is? Dat hij je niet meer wil vergeven? Denk je dat? Nou, Jerry Brits die zegt, we moeten de zonde naar het kruis blijven brengen met een houding van berouw. Er is geen zonde die niet gereinigd kan worden door de kracht van Jezus bloed. Maar wij kunnen niet de kracht van de inwonende, blijvende zonde in ons leven weerstaan als we niet eerst de schuld hebben aangepakt. En daar zit denk ik bij sommigen van ons het probleem. Ja, natuurlijk wil jij die godvrezende vrouw en die godvrezende man worden. Maar als je er elke keer weer struikelt en er echt een potje van maakt, ja, nou ja, dan ga ik toch proberen het te doen. En dan zegt Jerry Brits, ja, dan ga je een stap te snel. Je moet eerst de schuld aanpakken. De schaamte aanpakken. Je moet eerst opnieuw beseffen wat God in Christus aan het kruis voor jou hebt gedaan. Voordat je weer aan de slag gaat. Die schuld die kan je zo verlammen dat je het weer fout hebt gedaan. Dat je gewoon in de strijd tegen de zonde hopeloos over de kop gaat. Nee, zegt Jerry Brits, je moet weer terug naar het volbrachte werk van Christus aan het kruis. En dat je opnieuw uit zijn mond mag horen, maar mijn kind, ik heb al lang verzoening gedaan voor deze zonde. Ook als je duizend en één keer weer de fout in bent gegaan. Hij zegt, dit geeft je ten diepste alleen maar de geestelijke kracht om de verleiding en de kracht van de inwonende zonde te weerstaan. Je kan alleen maar vrijmoedig strijden vanuit genade. Vanuit het feit dat hij het al lang voor jou verdiend heeft, dat hij je vrijgesproken heeft. En daar zit vaak het probleem, hè, van de Heere. Ja, de Heere ziet me alweer aankomen. Dus leer daarom vanuit de genade te leven door de kracht van de Heilige Geest. Jerry Brits die zegt, hij zegt, door zijn kracht toegepast op ons door de Heilige Geest kunnen we vooruitgang boeken in het worden van een nieuwe schepping, in zowel onze dagelijkse ervaring als in onze identiteit. Een dagelijkse vernieuwing door de Heilige Geest. En dat is een proces. Paulus die zegt in 2 Korinthe 4 vers 16, daarom verliezen wij de moed niet. Integendeel, 2 Korinthe 4 vers 16, ook al vergaat onze uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd. Broeder, jij die vanmorgen moedeloos bent, jij die het even niet ziet, zuster, jij die aangeklaagd wordt door de boos, keer terug naar wie je geworden bent in Christus. God heeft je vrijgesproken. Ga staan op die belofte. Zie niet op jezelf en op al je tekortkomingen en mislukkingen, maar zie opnieuw vanmorgen op hem die voor jou alles heeft vervuld. Daarom mag jij de moed vanmorgen niet verliezen. Houd moed. Je mag de moed niet verliezen. Van dag tot dag gaat God je vernieuwen. Ook deze droge periode. Ook deze moeilijke periode. Gebruik God om op hoop tegen hoop in de nochtans van het geloof het van God te verwachten. We gaan afronden. Ik heb gezegd, een nieuwe schepping. Wat een geweldig voorrecht. Je bent vergeven. Je bent geadopteerd door de koning der koningen. Je bent zijn erfgenaam geworden. Je bent schatrijk. Je kan nu door de Heilige Geest nee zeggen tegen verleiding en verzoeking. Maar ook wat een verantwoordelijkheid. Want je bent nu een ambassadeur geworden. Een vertegenwoordiger van de koning der koningen. Er wordt naar je gekeken. Nou, wat betekent dat een ambassadeur? Een gezant te zijn. Nou, in het Romeinse Rijk, ik heb het even opgezocht. In het Romeinse Rijk betekende dat dat je als presbyo, dat staat er in het Grieks, als een gezant de keizer vertegenwoordigen bij andere stadstaten en andere koninkrijken. Een gezant draagt de boodschap van zijn regering uit. Hij communiceert dat beleid van zijn thuisland. En hij bevordert de contacten met het gastland. Het is een netwerker. Het is een netwerker. Hij moet een vertegenwoordiger zijn. Nou, dat betekent dat hij in zijn praat, gewaad, gelaat en daad laat zien iets van de keizer. Wij als christenen zijn ambassadeurs om dat heerlijke evangelie in woord en daad uit te dragen op de plek waar God ons brengt. Daar mogen wij bruggen bouwen. Daar mogen wij als gezanten van Christus de mensen smeken om zich met God te verzoenen. Dan gaan we beseffen, ze hebben Jezus nodig. Dat is onze opdracht. Dat is onze opdracht. Omdat we nu een nieuwe identiteit hebben gekregen, vertegenwoordigen wij als hemelburgers Christus op aarde. Hij is opgevaren aan de hemel, maar door jou heen wil hij dat jij zijn ambassadeur bent. Dat jij zijn vertegenwoordiger bent. En de blijde boodschap in woord en daad doorgeeft. De laatste vraag. Is jouw leven een zichtbaar bewijs dat jij een nieuwe schepping bent? Waaruit in jouw leven blijkt dat jij een nieuwe schepping bent? Ja, maar wat wil je zeggen? Nou, onderzoek jezelf eens. Ja, maar zo ben ik altijd opgevoed. Dan moet je altijd weer jezelf onderzoeken. Nee, ik bedoel niet om jou introspectief geestelijk te laten navelstaren en dat je weer in jezelf gaat vroeten. Dat bedoel ik niet. Echt niet. Maar Paulus die zegt in 2 Korinthe 13 vers 5. Onderzoek uzelf of u in het geloof bent. Beproef uzelf. Of weet u niet dat u van uzelf, dat Jezus Christus in u is. Dus wat doet Paulus? Paulus die ziet die valse apostelen. Hij ziet het gedrag van de Korintiërs. En hij zegt, ja, maar als jullie zo met mij omgaan. Als jullie zulk gedrag vertonen. Door mij hons te behandelen, over mij te roddelen en slecht te spreken. En hij behandelt ook nog andere dingen, dat ze rechtszaken tegen elkaar aangaan. En dat er ongelijk juk is tussen ongeloven en ongeloven. Hij zegt, als jullie zo leven, nou dan moet je zelf eens onderzoeken. Dan moet je eens werkelijk kijken hoe jouw verhouding is ten opzichte van God. Hoe is jouw verhouding ten opzichte van zonde? Ben je nog steeds zo gevoelig en sensitief en ernstig voor zonde? Of ben je inmiddels zo gemakzuchtig en oppervlakkig en onverschillig geworden? Nou, dan wil ik niet dat jij weer op jezelf blijft zien, maar dan wil ik dat je omhoog kijkt. En dat je opnieuw aan de Heer overgeeft. En zegt, Heer, het is waar. Ik ben het spoor even bijten. Ik wil weer helemaal weer terug naar het begin. Ik weet dat ik een nieuwe schepping ben. Maar ik heb wel nodig dat ik mezelf weer opnieuw aan de Heer overgeef. Aan de Heer toewijd. Heer, ik wil opnieuw vreugde vinden in het woord. Het is weer verslapt. Het is weer een dooie boel geworden, Heer. Maar ik ben bereid om opnieuw dat woord 's morgens te bestuderen en toe te passen in mijn leven. Heer, ik wil niet weer terugvallen naar die oude patronen van anderen beoordelen en afmeten en goed of slecht of op het uiterlijk beoordelen. Nee, Heer, ik wil opnieuw met de ogen van de Heer Jezus naar mijn medebroeders en zusters kijken. Nou, dit zijn belangrijke vragen. Om te weten of we het goede spoor bewandelen. Ik zeg daarmee niet dat je zonder zonde bent, nee. Ondanks je frequente en veelvuldige mislukkingen. Weet je dat je op de goede weg bent. Dat je leeft overeenkomstig wat in de doop tot uitdrukking is gebracht. Ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. En ja, en als je de Heer niet kent, Dan sta je er buiten. Dan sta je vanmorgen met een mond vol tanden. En als de Heer Jezus vandaag terugkomt, dan heb je een probleem. Een groot probleem. Paulus zegt, ik heb vrees voor jou. Want ik weet dat die oordeelsdag komt. Wat moet ik doen om zalig te worden? Nou, die nieuwe schepping, dat is een wonderwerk van boven. Romeinen 4, vers 17. Het is God die de doden levend maakt en de dingen die niet zijn, roept alsof ze zijn. Oh, maar kan ik daar dan niks aan doen? Moet ik dan wachten op de Heer? Nee, dat is van de duivel. Wacht is van de duivel. Heden die hij zijn stem hoort. Verhard je niet. Laat je lijden. Zie op hem en leef. Eén blik op het kruis. En daar is leven en heil. Leven en heil voor hem die voor jou stierf. Amen. Zullen we met elkaar de Heer danken. Heere hemelse Vader, we willen u zo danken voor de bediening van de verzoening. Paulus, die mocht het op papier zetten wat zijn bediening inhield onder de Korintiërs. Wat er aan het kruis is gebeurd en wat broeder Wilco vanmorgen las. Wat er op Golgotha is gebeurd, dat de heiland daar riep, het is volbracht. Er is er één voor alle gestorven. Opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven. Dank u wel, Heere, dat u bij vernieuwing ons bepaalt wat er met ons gebeurd is. Op het moment dat we tot geloof kwamen, dat we een nieuwe schepping zijn geworden. Ja, Heere, u weet het. We kunnen nog zo vaak onszelf tegenvallen. We kunnen weer zo snel twijfelen aan uw genade. Maar dank u wel dat u door de bediening van de verzoening ons weer meeneemt naar het kruis. Naar het evangelie. En dat u opnieuw ons laat zien. Dat u een volkomen werk hebt gedaan. En dat u hebt gezegd, omdat je nou alles aan mij hebt toevertrouwd. En op mij vertrouwd, mij geloof, mij hebt aanvaard. Zeg ik je, je bent vrij. Mijn kind. Je bent mijn geliefde zoon, mijn geliefde dochter. Ik wil dat je als een vlinder je vleugels uitslaat. Kleur krijgt. En leeft vanuit die nieuwe identiteit. En dan dank ik u dat wij zo verschillend kunnen zijn. Verschillende gaven en talenten. Zo verschillend als we er uiterlijk uitzien. Zo verschillend kunnen we ook zijn in onze bijdrage aan het lichaam van Christus. O Heer, daar dank ik u voor en ik bid dat we zo, zonder oordeel, zonder beoordeling, zonder afwijzing, als een huisgezin van God samen met elkaar mogen toegroeien naar hem die ons hoofd is, de Heer Jezus Christus. Heere, ik bid in bijzonder voor die broeder of zuster die teleurgesteld is en die vanmorgen een woord van de hemel kreeg. Daarom verliezen wij de moed niet. U bent het die dat goede werk bent begonnen. U zal het afmaken. Heren, maak ons tot Godvrezende leden. Maak ons tot Godvrezende vaders en moeders. Mannen en vrouwen. Maak ons tot Godvrezende ambassadeurs. Vertegenwoordigers op onze werkplek. O, we kijken omhoog. En zien hem staan die voor ons alles heeft vervuld. En we zeggen, Heren, doordrenk ons met uw Heilige Geest. Vul ons bij vernieuwing met uw Heilige Geest. Ja, Heere, hier zijn wij. Wij geven onszelf. Dat hebben we gezongen. Als een levend offer aan u. O Heere, doe uw werk in ons. In het nieuwe seizoen. Zegen de jongeren als we het komende weekend bij elkaar komen. Heere, geef dat ze hierover door zullen spreken. Geef dat ze met elkaar schouder aan schouder. Niet bang hoeven te zijn voor datgene wat er in de toekomst komt, maar dat ze mogen weten dat u het oordeel bent ingegaan. Heere, wilt u die jongeren trekken met koorden van liefde die nog niet gered zijn? En wilt u ook in dit weekend krachtig werken met uw Heilige Geest? Vader, we bidden dit alles in de vergeving van onze zonde, pleitend op het allesreinigende bloed van Jezus. Vader, wees ons zo genadig. Amen.